Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij een podcast van de HNW. Mijn naam is Marco Krukkerink, huisarts. Het is weer veel doom en gloom in huisartsenland. Niet genoeg mensen om de opleiding te vullen. Een praktijkhouderschap is voor jonge huisartsen minder aantrekkelijk. Huisartsen die voortijdig stoppen. De commerciële partijen slijpen hun overnamemessen. Hierover ga ik in gesprek met Paul Giesen, verbonden aan de Radboud UMC. Is een lange carrière betrokken bij de NPA-accreditatie. Heel veel betekent in de spoedzorg. Ik zag meer dan 40 artikelen voorbij komen. En die heeft samen met Kees in het veld, kent u hem nog? Hij is de man van het handboek Praktische Verrichtingen, wat bij mij toch een beetje onsterfelijk is geworden. Maar samen hebben ze de handschoen opgepakt en daarmee aan de slag gegaan. Allereerst, welkom Paul.
Dankjewel. En fijn dat ik mijn artikel of ons artikel mag toelichten.
Ja, leuk om dat wat toelichting over te krijgen. Ja. Introductie, hebben jullie het over dat door een sterke eerste lijn er minder sterfte is? Nou, dat vind ik wel een mooie uitspraak, maar ook wel een boute, want het is moeilijk om dat te bewijzen. Kun je heel kort uitleggen welke studie dat is en hoe ze aan die resultaten kwamen?
Ja. Nou ja, in ieder geval het risico is dat het al een cliché is. Hè? Dus heel veel partijen roepen van wij hebben het beste en wij doen het beste en hebben daar bewijs voor. Nou, de huisartsen zorg die roept dat op. Maar de bekende studies hierover zijn van Staffield. Dat is de bekende huisarts eigenlijk ook wel kennen. Maar er is ook een mooie studie van Maarsing en Henry. Die gaat over continuïteit van zorg bij oudere mensen. En dan zie je dus ook een cohortstudie 17 jaar lang in BMC gepubliceerd. Mm-hmm. En daar zie je het ook precies in terugkomen. Hè, dat toch een grote winst is bij persoonlijke continuïteit. En het allerlaatste is de Organisatie voor Europese Ontwikkelingssamenwerking. Dat is de OECD. En die heeft een internationaal rapport uitgebracht over heel veel landen vorig jaar. Best interessant om te lezen. En dan zie je dat de Nederlandse huisartszorg aan alle kanten eigenlijk gewoon erboven uitspringt. Ook als het gaat over sterfte, ook als het gaat over ziekenhuisverwijzingen en ingrepen enzovoort. Dus toen ik dat laatste las, dacht ik, ja, dat is wel heel mooi, want het is een internationaal rapport. Dat kijkt ook naar Nederland, neemt Nederland mee en dan zet het in perspectief. Ziet er prachtig uit. Dus dan word je wel weer een beetje trots.
Ja, mooi. En dat de Staffield was volgens mij een Amerikaans onderzoek, toch? Daar hebben ze verschillende counties vergeleken waar er nog aanzienlijke verschillen waren in de eerste lijn, hoe dat geregeld was.
Ja.
Blijft altijd moeilijk om daar causale verbanden te trekken tussen sterfte en eerste lijn, denk ik. Maar mooi dat er wel wat rapporten zijn die kant op wijzen. Doen we het niet voor niks, denk ik dan. En je bent zelf, en volgens mij Kees ook, zijn jullie actief als NPA-auditoren. Ben je een auditor of ben je een auditor?
Een auditor.
Een auditor.
Ja, daar heb ik veel termen voor. Maar eigenlijk is het zo, beide hadden wij ook na onze carrière, je kunt niet ophouden. Het is zo'n prachtig vak. Mm-hmm. En hoe kunnen we daar nog richting aan geven? En ik heb altijd wetenschappelijk onderzoek ernaast gedaan. Dat doe ik nog steeds een klein beetje nog. Maar toen dacht ik ook van maar ik ben altijd bezig geweest met de kwaliteit van zorg. En ook in het verleden veel in praktijken gekeken van hoe het beter kan. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Als auditor ben je aan het kijken wat is die kwaliteit van die praktijken. Maar ook nieuwsgierig naar hun pareltjes. Van wat voor mooie dingen hebben ze zelf ontwikkeld. En dat valt toch wel erg op, dat huisartsen in die zin wel creatief zijn en ook wel mooie paardjes ontwikkelen. En die hebben wij dus ook niet echt verzameld, maar meer in mijn hoofd gehouden van dit is wel een mooie tip voor andere praktijken. En die hebben we ook voor een deel ook meegenomen in dit artikel.
Oké, dus een beetje op jullie basis op jullie NPA-ervaringen zijn een gedeelte van dit artikel ook geschreven.
Ja, vanuit precies.
En dan toch even een gewetensvraag. Als ik nu, jullie komen straks langs bij mijn praktijk. En als ik nu de lidocaïne 3 weken over datum is, moet ik hem dan weghalen of moet ik hem dan lekker laten liggen?
Als ik huisarts was, dan zou ik hem even weghalen.
Ah, oké.
En dan weer gebruiken. Maar nu ben ik auditor en dan zeg ik nee, maar sorry, maar het is 3 weken over datum. En de norm is, Je hebt een norm overschreden en dat betekent dat je niet voldoet aan de norm en dat betekent dat je normafwijking krijgt. Maar de vraag erachter zal zijn bij mij van hoe zit het dan verder en wat voor een systeem heb je? En heb je ook niet te veel in huis, hè, waardoor het over de datum gaat? Dus mijn discussie zal veel meer gaan over hoe manage je dit.
Oké, dus de mensen die hem laten liggen, die hoeven niet per se een tik op de vingers te verwachten, maar die moeten wel, er wordt wel een gesprek aangaan. Hoe komt het dat dat zo is en waarom kan dat niet anders? Dus er is veel meer ruimte om te kijken naar de verbetering van de zorg. Nou ja, je noemde al eigenlijk jullie ervaring daarin, was ook een soort van een onderlegger of een gedeelte ervan voor de 7 problemen en of kansen. Dat kan natuurlijk maar hoe je er tegenaan kijkt.
Ja.
Glas. Jullie titel is ook Het kraakt en toont veerkracht. Dat is een mooie, glas is half vol en het is half leeg stelling, denk ik. Zullen we die gewoon eens langs gaan, de verschillende problemen, de 7 problemen die jullie aangekaart hebben? Allereerst noemen jullie de substitutie uit het ziekenhuis.
Ja, we kunnen roepen van, kijk, vanuit het ziekenhuis wordt er veel naar de eerste lijn gestuurd. Eigenlijk in principe is dat vanuit visie gezien, is dat eigenlijk heel goed. Zelfzorg waar het kan, huisarts als het moet en ziekenhuis als het echt moet. Maar ja, dan gaat het kraken, want dan wordt het te druk. Dus dat is een probleem. Van het overbelasting dreigt. Van de andere kant denk ik van, goh, het is ook weer een geweldige kans. Want het is een kans voor de huisarts om zich te positioneren en samenwerken met de specialist en afstemming. Veel beter te optimaliseren en het op te komen tot een wijzame cultuur. Hè? Want nu is het van, ja, ziekenhuis, hè, dan zet ons af. Maar laten we eens kijken of we meer kunnen samenwerken. Ik denk dat heel veel huisartsen ook hebben, dat huisartsen die houd je verbonden met het vak, die boeien, die trek je naar het vak toe, door ze dingen te laten doen waar ze voor zijn opgeleid. En heel veel huisartsen hebben de behoefte om zich ook ergens in te verdiepen.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat, en dan denk ik toch ook vooral aan wat grotere centra, dat je daarin toch in de toenemende mate, en dat zie ik ook tijdens mijn accreditatie, toewerkt naar een eerste lijn plus, hè, naar een huisarts plus. Hè, waarbij er een echo's gebeuren. Dus één huisarts die houdt zich bezig echt met teledermatologie, of met dermatologie en met oogkunde, nou, enzovoort. Dus die verdiepen zich in thema's. Maar ja, we kunnen niet alles. Dus je zult toch moeten kijken van hoe kun je nou die laagcomplexe zorg delegeren naar anderen. Dan denk ik aan assistenten, dan denk ik aan een POH, dan denk ik aan verpleegkundige specialisten. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan basisdokters die stage lopen in de praktijk, aan co-assistenten. Dus die gewoon die basisdingen doen. Dus wij kunnen wat meer delegeren wat laag complex is. En de hoog complexe wat diepgaandere zorg zelf doen. En dat maakt het interessant.
Ja, dus je zegt de vergaande specialisatie van sommige huisartsen, of de teledermatologie of ingrepen.
Ja.
De tweede wat jullie noemen zijn een grotere praktijkteam. Dat haakt ook aan met wat je als tweede zegt, van zorg dat je te veel meer delegeert. Zie ik ook wel meteen een groot gevaar. Want ik denk juist, je noemde huisartsen moeten doen waar ze goed in zijn. Ik denk ook wat ze dicht bij hun hart ligt.
Ja.
Ik denk dat een van de afbraakpunten in de huidige constellatie is dat we veel te veel aan het managen zijn aangegaan. En dus dat we, want al die doktersassistenten, POA's, die moeten ergens worden aangestuurd. Hoe zie je dat voor je?
Het is inderdaad zo. Die capaciteit en expertise van die praktijkteams is enorm uitgebreid. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt, nou, vroeger had je een huisarts, vaak met zijn vrouw, en die dan praktijk aan huis had. Dan was er misschien nog één assistent erbij. En nu zijn het hele teams geworden van, het is echt een personele explosie, kun je zeggen. En het risico is dat je het totaal niet meer overziet. En het vergt ook veel meer andere vaardigheden van een huisarts. Op personeel, financieel, logistiek enzovoort. Ja, huisartsen die zijn hier niet voor opgeleid. En ik moet zeggen, ik was er zelf altijd wel in geïnteresseerd. Maar je kunt niet alles. Dus je zult ook moeten zeggen, joh, dit moet ik loslaten. En ik denk dat leiding geven aan een team is toch iets heel anders dan zelf alles willen doen. Wij hebben ondersteuning ook bij het leidinggeven nodig. En ik denk dat wij echt de ondersteuning moeten krijgen uit de regio's. Hè? Dus de regionale huisartsenorganisatie. Die worden over, zie ik ook bij de accreditatie, een stuk sterker. En dat doet me enorm goed. Want ik denk, jezus, hè, jullie ondersteunen die praktijk. Jullie zijn een soort servicecentra. Hè, en jullie zorgen ondersteuning voor ICT, inkoopscholing, management. Maar ook bijvoorbeeld bij calamiteiten zorg je. Nou ja, in ieder geval neemt dat eigenlijk steeds meer vorm aan. En ik denk dat dat een heel groot goed is. Daarnaast zullen wij moeten zorgen dat we. Ik denk dat we in huisartspraktijken, net als op huisartsposten, moeten gaan voor een duaal leiderschap. Dat betekent huisartsen. Die sturen aan, die maken beleid, die zorgen voor de medische inhoud. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. En een praktijkmanager, die is verantwoordelijk voor de HR, voor de zorg dat die vergaderingen goed lopen, zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd. Nou, dat soort zaken, die zijn daar veel meer voor verantwoordelijk. Hè? Die knopen de eindjes ook aan elkaar. Dus ik denk dat je daarin op een slimme manier moet manoeuvreren.
Ook afstappen als huisarts, dat je alles, dat je overal bovenaan staat en overal over moet beslissen. Je moet een wat bescheidene rol nemen in het team dat functioneert.
Ja, klopt. Je bent eigenlijk, hè, toen wij, dat is ook wel interessant, als je kijkt, historisch kijkt, dan waren we typisch solistisch. Hè? De huisarts van voor 2000 was echt een solo. En na 2000 zag je dat die huisarts ook veranderde. Dat werd een samenwerker.
Mijn zorg is een beetje dat er geen. Waar zit de bovengrens? Of is die er niet?
Een bovengrens voor de grootte.
Voor de grootte, voor de rol. Ja. Het voelt een beetje van. Het voelt een beetje dat er maar dingen bijkomen. En dat er meer mensen gaan beslissen. En dat je eigenlijk ook een stukje autonomie inlevert. Ik denk dat een boel huisartsen dat ook lastig vinden.
Nou, het is wel interessant die vraag. Want word je al ziekenhuis met je praktijk? Of hoe ga je ermee om? En ik zie daar allerlei verschillende modellen in Nederland. Als je bijvoorbeeld kijkt in de polder, bijvoorbeeld. Hier heb je Nijmegen de Ooipolder. En daar zitten verschillende dorpen. En die hebben allemaal daar hun praktijk. Maar ze hebben toch ook een heel sterke overheid. Dus zeg maar, het zijn soorten praktijken, maar die als overheid samenwerken. Dus ze hebben een soort kostenmaatschap. Ze doen de triage op één plek. En de assistenten die worden eventueel gerolleerd in vakanties enzovoort. Waardoor die praktijken eigenlijk allemaal prima blijven bestaan. En ik denk van, nou, prima. Hele mooie oplossing voor het platteland. Die huisartsen hebben ook hun managementtaken verdeeld. Want ze hebben wel een zware praktijkmanager. Maar ze hebben ook zelf nog taken die zij onder zich hebben. Weliswaar in afstemming met de praktijkmanager. Maar ze hebben ook nog taken. Maar omdat je taken verdeelt, ben je toch nog s'avonds op tijd thuis. Dus dat is wel mooi. En ik denk over zelf dat boven 10.000 patiënten, dat moet je afvragen, heeft dat nog zin? Ik denk dat daar ligt ergens toch wel een grens. Hè? Ook als je kijkt naar, want ik denk wel dat zoveel mogelijk bij één huisarts. Dus je hebt weliswaar een centrum van 10.000 patiënten, maar elke dokter heeft een aantal patiënten die bij hem of haar zijn ingeschreven.
Ja, dus een soort van bovengrens, boven de 10.000 wordt het wel heel anoniem.
Ja, en je moet je afvragen, wordt de patiënt niet te veel gefragmenteerd?
Ja, wat natuurlijk een gevaar is, wat ik dagelijks bijna zie, wat in het ziekenhuis gebeurt. Gisteren nog een man op mijn spreekuur, die zegt, dan moet ik naar de cardioloog. Hij heeft ook van alles, maar dan dat is geen enkele coördinatie. Als je meerdere problemen hebt, ben je gewoon de sjaak.
Ben je gewoon de sjaak. En dat is dus voor de gezondheidszorg volgens mij in het algemeen echt een bedreiging.
Ja. Oké, helder. Naar de derde, minder nieuwe praktijkhouders. Dat lijkt me een probleem, of zie je ook kansen?
Ja, dat is een probleem. Hè? Dus het aantal gevestigde huisartsen is natuurlijk toch gewoon afgenomen. Van 84% naar 61% in 2021.
Ja, vind ik altijd een beetje moeilijke statistiek. Want dan denk ik, er zijn gewoon veel meer waarnemers bijgekomen. Het is niet dat het aantal praktijkhouders absoluut heel veel zijn gedaald. Dus ik vind het altijd een beetje een vertekend beeld.
wat je ziet is toch wel een verschuiving. een verschuiving is dat natuurlijk behoorlijk wat. We zitten natuurlijk ook met vergrijzing heel veel. En dat zie je ook met name aan de randen van het land. Hè. Dan zie je wat oudere praktijkhouders die dan ook nog met pensioen gaan. En juist op die plekken zou je willen dat daar jonge dokters komen. En die komen dan dus niet. Dus dat is dus de vergrijzing van de huisartsenpopulatie. Maar ook vooral problemen bij solopraktijken en in dun bevolkte gebieden. Ik merk ook in mijn accreditatie, als we een solopraktijk accrediteren, dan zijn die praktijken over het algemeen heel erg trots op hun kleinschaligheid en willen ze ook zo houden enzovoort. Ja, maar dan zeg ik van, heb je al gedacht aan opvolging? En dan zeggen ze nee, want ja, dat lukt niet.
En geef je dan jouw verhaal waar je eigenlijk achter staat van, nou niet groter dan 10.000, maar iets groter dan wat jullie hier hebben, dat is eigenlijk wel wenselijk.
Dan denk ik, en dan hebben we het daar ook over. En dan is het van ja, maar je kunt natuurlijk, je hebt nu praktijk een huis, daar gaat geen opvolger in jouw garage zitten. Dus dat zul je toch grootschalig moeten regelen. En het zijn onze opvolgers en kinderen van deze tijd, die willen modern, licht, goed geoutilleerd. Dus die willen alles gewoon perfect voor elkaar hebben. En ook inderdaad gemakkelijk samenwerken. Ze willen in een groot team werken. Als ze koffiepauze hebben, dan willen ze gewoon gezellig gewoon samen in de koffiekamer zitten. En niet dat de assistenten even bij jou je koffie komt brengen en dat je daarna weer doorwerkt, zoals solo praktijken vaak doen.
Ja, dus eigenlijk, wat je zegt, er zijn minder praktijkhouders. Maar als je een aantal van de praktijken zou kunnen overtuigen of zou kunnen omturnen naar wat meer moderne praktijken, met veel ingestoken op een veel grotere team, dan zou je misschien wat meer praktijkhouders, aankomende praktijkhouders enthousiast maken. Een ander probleem of kans zijn de vestigingskosten. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, wat ik ook hoor van jonge collega's die zeggen, oh, het is zo'n ellende met dat vestigen. Want ja, die praktijkhouder wil dan toch, hè, vaak solopraktijk, die wil dan toch gewoon eigenlijk relatief veel betaald hebben voor de praktijkovername. En ja, dat lukt niet, want ik moet een hele hoop, om die praktijk weer up-to-date te maken, moet ik heel veel investeren. En dat is onduidelijkheid en ook onzekerheid. En ik denk, wat betreft die kosten, ja, ik denk dat dat we minder aan koehandel moeten doen. Want dat is toch wel meer dan dat we denken. Dat gaat allemaal redelijk onder de tafel door. Je zou eigenlijk de regio hierin ook ondersteunende rol moeten kunnen geven door de inzet van makelaars. Een soort van huisartsen, maar ook anderen die gewoon expertise hebben bij die overname. Dat die weten van wat ongeveer, wat is relevant, waar moet je op letten. Die moeten dus ondersteuning hebben.
Ja, er zijn twee dingen. Eén, dat je er geen verstand voor hebt. Echt niet. En de andere is dat je bang bent dat je er geen verstand van hebt. En dus dat je het niet aandurft. Ja, volgens mij zijn er, want ik denk dat economisch gezien, denk ik altijd, ja, dat zijn echt no-brainers. Ik snap dat het, investeren is gewoon eng. Want dan moet je een boel geld stoppen in iets wat je niet zeker weet. Ja. Om ons heen, als wij onszelf als ondernemer beschouwen, dat doen we soms, dan zijn er bijna 80-90% van alle andere ondernemingen zijn veel minder zeker dan wat wij hebben. Dus wij lopen eigenlijk een betrekkelijk klein risico. Maar, maar zo ervaren wij dat niet.
Maar dan hebben we wel wat uit te leggen. En inderdaad, die jonge dokters ervaren dat niet zo. Dus die hebben wel wat uit te leggen. En inderdaad ook wel geruststellend kunnen zijn van, joh, in principe komt het gewoon goed.
Ja.
Ik ben zelf gewoon als pre-vestiging begonnen midden in het centrum van de stad hier in Nijmegen. En ja, je begon met 300 patiënten. En uiteindelijk komt het goed. Want dan werk je gewoon nog in het ziekenhuis als arts bijvoorbeeld een part-time erbij. En nou ja, dat soort dingen. Je regelt het gewoon. Dus het is ook een stukje creativiteit.
Dus uiteindelijk komt het goed. Dat moeten we eigenlijk uitdragen. En als ze dat niet op onze blauwe ogen geloven, dan moeten we zorgen dat we iemand die er echt verstand van heeft, niet wij, dat we die erbij trekken en zeggen, nou kijk, het komt goed.
Ja, en dan moet je misschien niet helemaal de buurtcollega van de praktijk nemen, maar juist even iemand die er iets boven zit. En dan heb je het over de regionale huisartsenorganisatie die daar mensen voor heeft.
En ook gewoon niet huisartsen, gewoon mensen die expertise hebben in dit stukje. Ik weet dat bij ons in de regio wordt dat gedaan, onder andere om de praktijkopvolging te borgen.
En ja, het sluit wat dat betreft ook wel weer aan bij het volgende punt.
Mm-hmm. Het ruimtegebrek.
Wat opvallend is, is dat als je kijkt naar de accreditatie die ik heb gedaan, 90% die zegt van, ik zeg, wat is nou jullie een van de bedreigingen, hè, voor de toekomst? Dus mijn standaardvraag. Je hebt kansen, maar je hebt ook bedreigingen. Wat zijn bedreigingen? Nou, bedreiging is, we zitten te krap. En wij willen uitbreiden, wij willen IELTS opleiden, wij willen co-assistenten opleiden, wij willen assistenten opleiden. Maar we hebben domweg gewoon te weinig ruimte. Ja. En een opvolger, die wil hier echt niet zitten in deze kleine tent. Ik ben nogal vaak in Noorwegen geweest om daar de huisartsenzorg te bestuderen. En dan zie je dus dat de huisartsenzorg is een nutsvoorziening. Dus dat betekent, de gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid. Die neemt ook, die zorgt voor huisvesting en die neemt ook de huisartsen aan, als het ware.
In Noorwegen hebben we het dan over.
Ja, of in Noorwegen. Nou vind ik dat de huisartsen niet helemaal in dienst moeten zijn van de gemeente. Mm-hmm. Maar de gemeente moet randvoorwaarden creëren. Je ziet nu op dit moment in het land her en der ook wel acties van de gemeente. Ik zag in Amstelveen bijvoorbeeld, in Venlo, ik zag op verschillende plekken, neemt de gemeente ook wel het voortouw om, toevallig was ik gisteren ook in een dorp in Zuid-Brabant, waar de huisartsenzorg echt verloren dreigt te gaan. En die hebben zich gewend naar de gemeente en de politiek die heeft gezegd, wij stappen hierop in. En wij nemen de verantwoording, want anders dan verdwijnt hier de huisartsenzorg. Dus wij gaan ons richten op een nieuw gezondheidscentrum in het meest centrale dorp, waar alle praktijken bij elkaar zitten, maar ook de apotheek en in ieder geval alle eerste lijnsvoorzieningen. En daarmee proberen we eigenlijk orde op zaken te stellen. En dat is wel kansrijk. Maar de huisartsen die kunnen dat zelf eigenlijk, hebben ze ook geen tijd voor. Dat kost zoveel tijd. En frustratie.
Ja, en wat je ook merkt, het is een heel herkenbaar probleem, dat ruimtegebrek. En dan wordt ook altijd gezegd, ja, dan moet de zorgverzekeraar niet meer doen, of moet de gemeente niet meer doen. Dat vinden we dan ook wel. Ik denk dat ook wel terecht is. Zeker als je het onder nuts of een voorziening schuift. Ik denk dat daar wel gedeeltelijk onder valt. Maar voordat je het andere partijen zover hebt om daar stappen in te zetten, ben ik blij om te horen dat in de rest van Nederland dat het soms wel gebeurt. Kost geen heel veel tijd en heel veel energie. Dus dat is moeilijk
om... Precies, en daar heb je denk ik toch ook weer opnieuw, zou je daarvoor dat regio moeten hebben, zo'n makelaar zeg maar, of een... Ja. En die dan je helpt om met die gemeentes, hè, die kennen dan die mensen van de gemeentes weer, om in contact te komen en en eigenlijk en op de gemeente wijzen eigenlijk op een plicht. En dat zou je volgens mij wettelijk moeten vastleggen. Ja. Dat ze een plicht hebben om die nutsvoorziening op peil te houden.
Dus die ruimtegebrek, dat gaan we een beetje uitbesteden. Maar dan, in onze regio hebben we twee. We hebben een overkoepelende zorggroep in Twente die dat regelt. En we zijn zelf als Hagro een coöperatie geworden. We hebben nu ook een coöperatie manager. En dat merk je met wel. Dan heb je iemand vrijgespeeld die niet in zijn vrije tijd na het spreekuur nog dingetjes met de gemeente gaat doen, maar die veel meer continu met die gemeente in gesprek is. En dan is er niet opeens een pand beschikbaar. Zo hard gaat het allemaal niet. Maar dan leg je wel de druk bij een andere partner neer.
Ja, precies. En dat scheelt heel veel werk.
Oké, dus op die manier een kans om het ruimtegebrek wat aan te pakken. Hoe ingewikkeld ook. Dan het volgende punt, continuïteit in persoon.
Ja. Ja, ik weet niet. Ja, jij bent natuurlijk ook huisarts, ik ook. En ik maak me daar wel zorgen over. En ik was ook bij een accreditatie in een heel groot gezondheidscentrum. En daar was een verpleegkundig specialist, ouderenzorg. En toen zei ik van, goh, nou, je doet de ouderenzorg. Maar wat is de taakverdeling met de huisarts? En toen dacht ze even na, toen zei ze, ja, eigenlijk doe ik alle ouderen. Mm-hmm. Dus ik doe huisvisites, doe alles. Ik zeg ja, maar op een gegeven moment is het einde leven of besluitvorming rond het levend zijn. Ja, dat doe ik ook allemaal. Ik zeg maar, op een gegeven moment wil iemand uit energie. Ja, dan draagt ze iemand over aan de huisarts. Mm-hmm. En toen zeg ik van, maar is dit... En toen vroeg ik later die jonge vrouwelijke huisarts die niet in het dorp zelf woonde. Ja. Ik zeg maar, is dit eigenlijk jouw... Is dit zoals je huisarts wil zijn? En dan zegt ze, ja, nee, eigenlijk vind ik dit drie keer niks. Ik vind zo'n ernstige discontinuïteit. Ik wil mijn mensen kennen.
Ja.
Zeg, maar dan zul je daar wel voor moeten gaan staan.
Nou, dat denk ik ook. Voor mij is dat ook niet een stelling waar de meeste mensen mee oneens zijn. Het probleem is dat het een beetje schuurt met wat we eerder hebben gezegd. Wat je eerder noemde, van toch wel, ja, je moet toch wel naar grotere praktijken door de substitutie. Dus ja. Het zijn wel tegenstrijdige krachten.
Het zijn, maar ik zie ook, en dat is wel interessant, dat je bijvoorbeeld in een groot gezondheidscentra, die huisartsen die zijn daar samen gaan zitten, hebben een deel hun eigen praktijk, hun eigen populatie, dat bewaken ze goed. Dus ze kunnen toch nog persoonlijke continuïteit leveren, terwijl ze in een grotere organisatie zitten. Dus het lukt wel, maar je moet daar wel goed op toezien.
Maar dan zou je, maar dat zou dan een pleidooi zijn dat je uiteindelijk minder patiënten per huisarts hebt. Is dat wat je zegt?
Misschien wel. Misschien wel, ja, ja, ja.
En om ook de hand in eigen boezem te steken? Ik bedoel, ik ken eigenlijk bijna geen collega's die 5 dagen per week werken.
Nou, dat is natuurlijk het andere probleem. Gemiddeld genomen werken, de praktijken die wij gezien hebben, werken de huisarts gemiddeld genomen 3 dagen per week. Ja. 3,5 dag. Of 3 dagen in de praktijk en hebben ze 1,5 dag administratie of scholing of dat soort dingen.
Ja.
Dus kortom, die huisarts is er ook niet altijd. En wat dan? Dat is net als met de huisartsenpost. Ja, dan moet je zorgen voor continuïteit in dossier. Continuïteit in de zorg. Zorgen dat de ander goed op de hoogte is. Dat betekent dat je binnen grotere centra 1-2'tjes zal moeten maken. Of met duo's moet werken die elkaar naadloos aanvullen.
Ja, of je zegt, we hebben gewoon met z'n allen een te grote broek aangetrokken. Als dit allemaal van ons verwacht wordt, dan kunnen we gewoon niet de kwaliteit leveren die persoonlijke zorg, die altijd intensiever is dan een wat minder persoonlijke zorg. Ja. Daar zou je natuurlijk ook voor kunnen kiezen.
Ja, ja. Maar ik denk dat die wel, dat huisartsen ook bijvoorbeeld als het gaat over de terminale fase.
Ja.
En dat de meeste dokters uiteindelijk zelf zeggen van ik wil dat persoonlijk doen. Dus die laatste fase doe ik helemaal zelf. Dat zijn wel de meeste huisartsen. Hoewel, als ik dat vergelijk met onderzoek wat we in het verleden hebben gedaan, dan zie ik wel dat het aantal dokters die in de persoonlijk bereikbaar en beschikbaar is in de AW neemt af.
Ja.
En dan regelen ze het eigenlijk via de huisartsenpost. Op zich is dat ook niet geen slechte zorg. Maar je wil liefst daar toch hebben dat die eigen dokter daar in de laatste fase aanwezig is.
Nee, dus het heeft ook met persoonlijke keuzes te maken.
Ja, hierin verschillen dokters en verschillend met alle respect of zo van iedereen heeft zo zijn eigen mogelijkheden. En want je moet ook kijken naar je eigen mogelijkheden. Sommige dokters liggen er bij spreken wakker van als ze een terminale patiënt hebben. Dan denken ze, ja, elk moment kan die bellen. Ja. Maar bijvoorbeeld, ja, ik ben misschien dan een hardliner, maar ik deed vroeger eigenlijk terminale zorg, heb ik ze nou vrijwel allemaal zelf gedaan, 90%, maar ik deed daarnaast ook gewoon nog bevallingen. Ik eigenlijk 90% zelf. Dus het kan wel, maar het is een keuze die je maakt. En wat ook wel is ook met die persoonlijke continuïteit in het algemeen, is dat dat veel meer ook werkbevrediging geeft.
Dat geloof ik wel, alleen dat als je dat zo noemt, en ik deed ook nog de bevalling erbij, dat klinkt wel een beetje nostalgisch in een tijd waarin ook een heleboel dingen anders georganiseerd waren.
Ja.
Zowel in de privésfeer, want meestal was het daar toch meer ondersteuning dan dat nu te verwachten is. Ja. En de breedte van het vak was ook anders georganiseerd. Dus ik vind altijd de verwijzingen daarna toe vind ik altijd ingewikkeld, want dan denk ik, toen had het ook wel gekund. Nee.
Ik wil vooral zeggen dat we nu in deze tijd leven, maar zo was het. En dat is misschien 30 jaar geleden. En laten we daar de mooie dingen van behouden waar het kan. Zoiets van persoonlijke continuïteit waar het kan. En continuïteit van zorg als het niet anders kan.
Nou, misschien moet je ook voor kiezen. Wat je ook zegt is dat je voor de dingen die echt na gaat denken. Nou, wat ligt ons echt na aan het hart? Nou, dat is de palliatief en de terminale. Zoals dat zo is, zorgen we dat we daar altijd zijn voor die patiënt. Maar misschien moeten we op andere plekken. Ja, die diabetes, denk ik, dat zal me wel. En die CVRM, dat kan prima. Een assistent, daar hoef ik niet zo die hele dieve persoonlijke zorg. Dat je een beetje pick and choose zegt. Nou, daar zetten we al die persoonlijke stuk in. En de rest, dat doen we een beetje meer generalistisch. Dus, dat kan ook door iemand anders gedaan worden. En ik denk ook dat het oprecht voor een boel mensen niet uitmaakt. Als het iets algemeens is.
Ja,
daar hoef je niet altijd dezelfde dokter. Het is wel gezellig, maar Ja.
Nee, dat klopt. Dus de patiënten die zeggen ook van, bij allerlei simpele problemen, het gaat er mij om, dat komt ook wel uit onderzoek, het gaat er mij om, ik moet op dat moment een goede dokter hebben die goed is,
ja,
die goede kwaliteit levert, en of mijn eigen huisarts is, ach weet je, het is mooi meegenomen, maar net dat hoeft dat niet per se.
Nee, nee. Dus,
en soms zelfs wenselijk dat het niet de eigen dokter is.
Ja,
en dat kan
ook
nog.
Ja, oké, dus daar een beetje wat meer in keuzes in maken.
Ja, helemaal eens.
En als laatste punt, we zijn dus bij het 7.7 aangekomen. De negatieve beeldvorming rondom mijn huisartsen. Nou, dat zal er niet komen als ze met jou praten, als ik je zo hoor.
Nou, wat wel heel interessant is, steeds elke keer met die accreditatie en dan zeg ik van, goh, ja, weet je, het is wel een ellende in het huisartsenland. Hè? Dan ga ik de zaak een beetje opstoken.
Ja.
Want jeetje, zeg, nou ja, handhaven die huisartsen zich eigenlijk nog wel.
En dat zeggen, wie zegt dat? Die huisartsen?
Nee, dan zeg ik naar de praktijkmedewerkers en naar de huisartsen.
Ja.
En dan zie je kijken en dan zeggen ze, oh, wacht even, maar dit is eigenlijk wel het huisartsenvak, het is het allermooiste vak wat ik me ooit heb kunnen bedenken. Heel veel mensen, ik zelf ook trouwens, ik heb in het ziekenhuis gewerkt, ik was bijna internist en ik wilde toch huisarts worden.
Mm-hmm.
En daar heb ik nooit spijt van gehad. En dat geldt ook voor heel veel collega's. Dus eigenlijk als ze erover praten, dan zeggen ze, goh, maar eigenlijk is het gewoon, het blijft, ondanks wat er nu speelt, een fantastisch vak.
Het lijkt bijna alsof de persoonlijke opvang van het vak eigenlijk best wel positief is. Maar dat we als groepen bij vrij negatieve beeldvorming hebben. Zeker naar buiten, als ik dan de krantenkoppen lees, die zijn altijd bijna negatief. Moet ik zeggen, maar dat kan mijn persoonlijke situatie zijn. Daar herken ik me dan ook niet zo in. Hoe denk je dat die discrepantie, herken je die discrepantie in, als dat zo is, hoe denk je dat het komt?
We zitten ook wel een beetje in die groeps, hoe zeg je dat, mensen, zijn er schaapjes, we doen het de ander na.
Groepsdynamiek.
Dan zitten ze aan de tafel en dan is het klagen geblazen. En ik zeg, joh, ik, op de huisartsenpost zag ik dat ook. Dan zaten ze te pauzeren met z'n allen en klagen. En drukken dat het was enzovoort. Maar ik dacht gewoon eens even blijven zitten. En toen merkte ik gewoon die pauze, die duurt wel heel lang.
Ja.
Het valt eigenlijk best mee, want we zitten heel lang te pauzeren. Hoe zit dat? Het is ook iets heel subjectiefs. En ja, het is net als bij boeren. En als boeren die klagen, dan zijn ze dood.
Ja.
Dus klagen is ook een onderdeel van je bestaan of zo. Maar dat mag je heel even doen en dan stoppen en dan aan de slag.
Ik moet altijd een grap denken, welke maand klagen boeren het minst?
die ken ik nog niet.
In februari.
Ja, want hebben ze niks te doen? Want dan? Waarom?
Minste dagen. Wat moeten we doen om die groepsdynamiek dan, want als de groepsdynamiek is ten negatief, kun je hem ook ten positieve draaien?
Ja. Ja.
Hoe denk je dat we dat moeten doen?
Nou, wij hebben nogal in de media het negatieve uitgedragen. Dat we het te zwaar hebben enzovoort.
Mm-hmm.
Maar we moeten misschien ook uitdragen hoe mooi het is. Misschien moeten we wel een serie maken wat we vroeger op de tv hadden. De Dr. Flimme. Mm-hmm. Dat ging dan over de dierenarts. En toen dacht ik ook, zie je wel, ik wil dierenarts worden. En moet er ook niet iets komen over de huisarts? Er was een journalist uit Amerika, die werkte notabene bij Fox News. En die wilde de Nederlandse gezondheidszorg bestuderen. En die dacht, nou, een puinhoop. Die is een paar dagen met mij meegelopen. En die was zeer onder de indruk. Heeft een fantastisch mooi positief verhaal geschreven voor Amerika. Maar waarom? Die maakt het van binnenuit mee. Ik heb nogal wat van die jonge scholieren gehad. Die mochten een dag met toestemming van de patiënt meelopen.
Ja.
En dat was voor hun het begin. Die zeiden, ik ben helemaal geïnspireerd, ik wil dokter worden.
Ja.
En dus ik denk dat we dat moeten uitdragen. Ik denk ook, er zijn wel experimenten geweest een aantal jaren geleden. Onder andere Bernard Leenstra, dat is zo'n huisarts die heel veel voor het voetlicht treedt.
Mm-hmm.
En Bernard, die was chirurg in opleiding. En dus hebben met een aantal chirurg in opleiding zijn ze op de huisartspost gaan werken. En een aanzienlijk deel van die chirurg is vervolgens huisarts geworden.
Oké, dus we moeten gewoon veel meer ons vak eigenlijk uitdagen. Mensen met blootstellen aan ons vak. En dan zien ze vanzelf hoe leuk het is.
Precies, uitdragen. Dat is echt zo belangrijk.
En een positieve serie maken erover. Nou, je hebt al de serie House. Dan moeten we het alleen maar de serie House Arts moeten we dan maken.
Dat lijkt me, ik zou dat echt graag aan meedoen. Het is echt hartstikke leuk.
Hebben we de stappen hebben doorgenomen? Ik denk dan altijd aan, jeetje, dan moeten we het allemaal weer zelf doen. Dat lijkt me eigenlijk schier onmogelijk. Vind je ook dat andere partners hierin stappen moeten zetten?
Ik denk dat de huisartsen, de regionale huisartsenvereniging, die moeten. Ik vind ze ook al overigens in het land, want die heb ik ook geaccrediteerd. Mm-hmm. En daar hebben we allerlei koepels, hè, met de huisartsenpost, de chronische zorg, de randvoorwaardelijke zorg. Die zitten allemaal in één organisatie. Dat neemt eigenlijk, dat wordt steeds beter. Ik denk dat die een hele belangrijke is, dat we daar ondersteuning van krijgen. De zorgverzekeraars, die denk ik, ja, die moeten misschien ook eens een andere pet opzetten. Maar goed, ja, dat is ook al een goeie. Toen wij begonnen met de huisartsenposten, toen zijn we echt met de zorgverzekeraar gaan praten. En ik dacht, weet je wat, op basis van persoonlijk contact. Dus ik had een aantal van die gasten, had ik heel goed contact mee. En ik kon ze heel goed uitleggen. En langzamerhand werd ik een klein beetje huisarts. Een beetje, die kreeg ik daar gevoel voor. En dus ik denk op die manier moeten zorgverzekeraars, want wij zetten ons nu af tegen elkaar. En de zorgverzekeraars, je hebt toch vaak een wantrouwen en huisartsen moeten van alles en zo. Laten we alsjeblieft gewoon eens on speaking terms komen. Gewoon bij elkaar zitten, biertje drinken en samen nadenken over wat is nou mooie zorg. En dan ook de gemeente. Ja. Dus ik denk samen met andere partijen.
Ja, en dan vind ik dan de zorggroep is een soort van hybride partij, want dat zijn wij dan ook meestal indirect ook zelf.
Ja, zijn we zelf, ja. Ja. Precies. Ja.
Oké, helder. Voor mij komen we een beetje aan het einde van ons gesprek. Zijn er nog dingen die jij nog wilt toevoegen die we nog niet genoemd hebben?
Nou, wat ik ook denk is, we hebben zulke mooie voorbeelden gezien. En soms vraag ik aan een praktijk van, goh, mag ik dit voorbeeld? Mag ik dat bewaren? En dan mag ik een praktijk die dat nodig heeft even met jullie contact laten opnemen. En toen dacht ik, goh, maar wij moeten volgens mij als beroepsgroep ook veel meer mooie parels beschrijven. Mm-hmm. Dus gewoon als een soort, net als een medisch inhoudelijke casus, een patiënt, zo beschrijf je een mooi element uit de praktijk die gewoon ja, vernieuwend is, die innoverend is, waar anderen wat aan kunnen hebben. Dus die moeten we veel meer beschrijven.
Nou, beste Paul, hartelijk dank voor dit interview. Ik hoop dat daarmee de bakens voor sommige luisteraars weer wat verzet voor kunnen worden. Ja. Nou, ook vooral niet altijd de problemen te zien, maar ook even al een deel of een begin van een oplossing. Ja. Never waste a good crisis, hebben bekende mensen gezegd.
Ja.
Nogmaals, Paul, dankjewel.
Oké, dankjewel Marco. En jij succes in de praktijk en ook met de podcast.
Ja, dankjewel.
Oké.
Dit was Mark Krukerink namens HNW in gesprek met Paul Giesen. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!